Fijn dat u er weer bent. Dat is de tweede aflevering over Romeinen 1, vers 1 tot en met 6. Over de 8 voorrechten van Israël als antwoord van Paulus, als begin van een antwoord van Paulus aan de heidense gelovigen op hun vraag. Er zit waarschijnlijk een vraag achter van hoe moeten we nou denken over die Joden die niet zo zijn zoals wij, die niet met ons meegaan, die niet begrijpen of niet willen zien dat Jezus de beloofde gezalfde des Heren is. We hebben vorige keer gesproken over, zij zijn Israëlieten, hun is de aanneming tot zonen en vandaag zullen we een aantal andere voorrechten bespreken. Voordat we dat gaan doen, zullen we eerst de Heer om een zegen vragen. Heer God in de hemel, we vragen u ook dit keer als we uw woord weer openen in de Romeinenbrief om ons de woorden in de mond te geven, om wijsheid te geven dat we niet over uw woord heersen, maar dat uw woord over ons heerst en dat we gaan beluisteren wat u heeft met Israël en welke bijzondere voorrechten u Israël geschonken heeft. Wilt u ons daarin leiden door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. We zullen nog een keertje lezen als u het goed vindt. Hij zegt, zelf zou ik wel wensen van Christus verbanden te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers zij zijn Israëlieten, hun is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte van hun zijn de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus, die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Wat opvalt is dat Paulus niet spreekt over de verleden tijd, maar over de tegenwoordige tijd. Wat hij hier zegt, dat is dus nog steeds zo. Dat was niet vroeger zo, maar de heidense gelovigen in de Heer Jezus moeten weten dat dat nog steeds zo is. Van hen. Het is niet zo dat Joden een volk zijn die langzaam wegzakken in de geschiedenis en die straks een plaatsje krijgen in het museum van de heilsgeschiedenis. Nee, ze zijn het nog steeds. Dit gaat over de Joden nu. Van hen is de heerlijkheid. Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Ik denk dat hij daar dit mee bedoelt. En ik heb het even opgezocht. Het is een gedeelte uit de Torah, uit Exodus, waarin God vertelt dat hij met zijn heerlijkheid afdaalt in de tabernakel. Exodus 28, als ik het... Exodus 29, vanaf vers 43. Dan gaat het over de tabernakel, de tent van de samenkomst. En dan zegt de Heere God, daar zal ik met u samenkomen om daar tot u te spreken. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ik zal de tent van de samenkomst en het altaar heiligen en Aaron en zijn zonen zal ik heiligen. Wat de Heere God daar zegt is dat hij met zijn heerlijkheid afdaalt in het midden van de kinderen van Israël en dat die heerlijkheid van hem, zijn kadosh, zijn grootheid, zijn majesteit als het ware afstraalt op zijn volk. Dat is wat Paulus bedoelt van hen, is de heerlijkheid. God heeft ervoor gekozen om in het midden van de kinderen van Israël te wonen. De Heere bewoont de hemel der hemelen met de tienduizenden engelen en de heerlijkheid die hem daar omringt. Maar als die afdaalt naar de aarde, dan doet hij dat op de navel van de aarde. Dan doet hij dat in het midden van de kinderen van Israël. En God wil ook dat zijn kinderen, de kinderen van Israël, daar wonen. Ezechiël 43, vers 7. Vorige keer lazen we Jesaja 43, vers 7. Het volk dat ik voor mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. En Ezechiël 43, vers 7 zegt, dit is de plaats van mijn troon. Dit is de plaats van mijn heiligheid. Hier zal ik wonen in het midden van de kinderen van Israël, tot in eeuwigheid. Dat is eerst de tabernakel en dat is later de tempel. Dat is niet voorbij. Jeremia die zal zeggen, de prachtige Jeremia 14, Uw naam is toch over ons uitgeroepen? U bent toch in ons midden? U bent toch geen vreemdeling die op doorreis is, die het een moment wel is en het andere moment is die weer vertrokken? Uw naam is over ons uitgesproken. U woont in ons midden. Dat is heel bijzonder. God heeft zijn bruggenhoofd op aarde, heeft hij niet gezocht in Amsterdam of ergens in Amerika, maar hier in het midden van de wereld in Jeruzalem. En dat was in de dagen van Paulus nog steeds zo. De tempel die is nog steeds volop in actie. En als de Heer Jezus in het jaar 27 gestorven is en naar de hemel gegaan is, dan zal nog 43 jaar lang de tempeldienst in volle bedrijvigheid zijn. En we zien ook in het boek Handelingen dat de eerste volgelingen van de Heer Jezus daar voortdurend bij elkaar komen. Ja, later zullen we zeggen, ja, maar het belangrijkste offer van de verzoening is toch gebracht. Ja, dat is ook wel zo, maar daarmee was de plaats van de tempel niet verdwenen. Daarmee was God niet ineens uit het midden van zijn volk vertrokken. De tempel is niet alleen een plaats van verzoening, maar is ook een gebedshuis. Is ook de plaats waar God geëerd wordt. Door de priesterkoren al eeuwenlang is ook de plaats waar God zijn volk ontmoet. Het is logisch dat het daar is. De wijzen van Sion zeggen, Sion is de plaats van het paradijs. Is het midden van de aarde, daarom heet het ook de navel van de aarde. Niet omdat het geografische middelpunt is, dat misschien ook wel, als je de kaart van de wereld zo uitlegt. Maar omdat daar het leven naar de wereld toestroomt. Omdat daarboven, als hier de troon is van God, dan zijn daarboven de poorten van de hemel. Daarom is die daar. En het is heel tragisch. Het is een enorme, diepe en donkere gebeurtenis geweest als in het jaar 70 Rome, waar de zetel van de Satan is, het presteert om de zetel van God op aarde te vernietigen. Maar we weten allemaal dat niet voor altijd is. Want als Gabriel zegt dat Jezus zal zitten op de troon van zijn vader David, die troon van David zal staan in Jeruzalem. En daarom is het denk ik ook zo'n strijd om Sion. Zelfs Gog en Magog, als het gaat om de laatste dingen, trekken op naar Sion. Sionisme is tegenwoordig zelfs een scheldwoord. Ik ben lid van een kerk waarin je kunt geloven dat God bestaat terwijl hij er niet is. En dat het feest van Paas een soort metafoor is voor er is hoop of er komt naar regen altijd wel weer zonneschijn. Maar als je zegt dat je ervoor bent dat de kinderen van Israël terugkeren naar Jeruzalem, naar Sion, dat de plaats is die God verkoren heeft, dan ben je een ketter. Ja, het zal wel. Maar het is wel zo. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, maar daar, juist daar, zal het licht worden. Maar goed, dat komt nog terug. Het is een voorrecht van de Joden dat God in hun midden is komen wonen. En dat hij dat ook zal blijven doen. Hij zal daar blijven terugkeren. De profeet Zacharia zegt, ik ben een grote ijver voor Jeruzalem ontbrand en ik keer terug naar Jeruzalem en ik zal er weer wonen. Dat is de tweede. De derde, van hen zijn de verbonden. Er zijn een heleboel verbonden. Zo is daar het verbond met Abraham. Als Abraham en zijn zoon Ismaël en later zijn zoon Isaac besneden moet worden. Als God na 13 jaar zwijgen weer verschijnt. Omdat Abraham en Sara dachten, nou ja, het werkt niet. Dus laten we zelf maar het gaan doen via Hagar. Daarna heeft God 26 of 13 jaar gezwegen en dan verschijnt God weer en hij zegt, ik ben God de Almachtige, ik ben God de Almachtige, ik zal het doen. Ik zal je uitermate vruchtbaar maken, ik zal je tot volkeren stellen. Koningen zullen uit uw voortkomen en ik zal mijn verbond, hè, Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. Het eerste verbond is gesloten met Israël. Met Abraham. En het is een eeuwig verbond. En we lezen van een ander verbond. Lezen we bij de Sinaï als God verschijnt na de uittocht uit Egypte en opnieuw een verbond sluit met zijn volk. Dan lezen we in Exodus 19, als je aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij, maar gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dat is het verbond van God met Israël. Dat heeft hij niet gesloten met de Grieken, niet gesloten met de Egyptenaren, niet gesloten met de Syriërs of de Romeinen. Nee, dat verbond wat hij daar belooft, heeft hij gesloten met de kinderen van Israël, die zijn bijzondere eigendom zijn uit de volkeren. En dat is wat Paulus hier zegt, van hen zijn de verbonden. Het woordje verbond, dat roept bij ons altijd iets op van ja, dat is tweezijdig, er zitten twee kanten aan, dat is ook wel zo. Het is tweezijdig, want God sluit het met Israël, maar het wordt wel door hem alleen gedragen. Er zijn momenten dat Israël het laat afweten en dat, zoals God dat zegt, zij mijn verbond verbreken, maar dan verbreekt God het niet. Het is tweezijdig, maar het wordt eenzijdig gedragen. En eigenlijk zag je dat al in het begin, want als God helemaal in het begin in Genesis 15 een verbond met Abraham sluit, dan slaapt Abraham. En als God in Genesis 17 verschijnt, dan verschijnt hij. Na 13 jaar verschijnt hij om zijn verbond te sluiten met Abraham. Het is niet zo dat Abraham een verbond sluit met God. Hij doet het. Het woordje berit, het Hebreeuwse berit, heeft ook veel meer de betekenis van iets dat helemaal vaststaat, dat zeker is. En dat geldt ook voor het nieuwe verbond. Daarover lezen we in Genesis of in Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Juda en met het huis van Israël. Ik zal al hun zonden vergeven en ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Ik zeg altijd, de Heer Jezus heeft de beste wijn, God heeft de beste wijn tot het laatst bewaard. En dat nieuwe verbond dat gesloten wordt met Juda, met Israël, wordt bekrachtigd door de Heer Jezus. En als de Heer Jezus tijdens de laatste maaltijd zegt, dit is mijn bloed, dit is het bloed van het nieuwe verbond, dan hoef je de discipelen ook niet uit te leggen, je hoeft de lezers zelfs niet uit te leggen, wat er nou precies bedoeld wordt met dat verbond. Het is niet een verbond met de kerk of zo. Het is zo dat wij als heidenen van huis uit delen in dat nieuwe verbond van God met Israël. En wat is dat nieuwe verbond dan? Dat is alles wat God geeft om zijn volk voor te bereiden op zijn koninkrijk. En wij zijn daarbij gekomen, wij delen daarin. Wij mochten dankzij het geloof in de Heer Jezus binnenkomen in de aloude gemeente van God, de Kahal Adonai, Israël. Het is dus niet zo dat het nieuwe verbond gesloten is met de kerk of zo. En dat alle oude verbonden voorbij zijn. Paulus zegt in 2 Korinther 3, niet waar, zegt hij dat het nieuwe verbond gekomen is en dan is het oude nabij de verdwijning. Goed, nabij de verdwijning. Het is nog niet verdwenen. Maar straks als de poorten van het koninkrijk opengaan en als het nieuwe verbond echt volledig tot ontplooiing komt in het koninkrijk, als we zonder zonde zullen zijn en als we de Tora, de geboden van God in ons hart zullen dragen, ja, dan is het oude, dus de periode van het oude, voorbij. Maar zolang dat koninkrijk nog niet is aangebroken, tellen alle beloften van God die in dat oude verbond begrepen zijn en die nog vervuld moeten worden, gelden nog steeds. Het is nabij de verdwijning, het is nog niet verdwenen. Van hen is ook de wetgeving, zegt hij daarom. Van hen is ook de wetgeving. Ik moest denken aan Psalm 147, het einde. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan en zijn verordeningen kennen ze niet. Waarom is de wetgeving nou zo bijzonder? Omdat de wet vertelt hoe er geleefd moet worden. Als je als mens door God geschapen bent, wat doe je dan op aarde? Hoe ga je met je leven om? Wat betekent het om tot je bestemming te komen? Wat betekent het om niet maar wat voor het vaderland weg te leven en zomaar je eigen weg te gaan? Maar wat betekent het nou om te wandelen met God? Wat betekent het nou om in je leven zijn naam te heiligen? En dat vertellen de geboden. Die vertellen hoe je met God omgaat, in de vrezen des Heren. En dat je in reinheid tot hem moet komen. Dat je in zijn nabijheid kan komen. Het vertelt ook hoe je met elkaar omgaat. Hoe je als man en vrouw met elkaar omgaat. Hoe je als ouders met je kinderen omgaat, als je die hebt. Hoe je met dieren omgaat. Hoe je met de schepping omgaat. Het vertelt over de goede en de verkeerde seksuele verhoudingen. Het vertelt hoe je met je tijd omgaat. Bijvoorbeeld bij de Sabbat. Je hoeft niet altijd te werken. Er is een dag waarin je dingen los mag laten. En helemaal, dan mag je natuurlijk elke dag. En daarom is de Sabbat ook een voorbereiding op de eeuwige Sabbat, waarin je je bewust mag zijn dat God voor je zorgt. Wat het doel van het leven is. Dat vertellen de geboden die God Israël gegeven heeft. En dat blijft. Paulus zet er geen streep door. Die zegt niet van hen zijn is de wetgeving, maar dat is achterhaald. Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Nee, wat er gaat gebeuren in het nieuwe verbond en door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest uitgestort is in mensen. En wat doet die Heilige Geest? Die schaft de wet niet af, maar die legt die wet juist in het binnenste van mensen. En die geboden heeft God in de eerste plaats, heeft hij die aan Israël gegeven. Het is niet zo dat we zeggen, ja, vroeger leefden ze onder de wet en nu onder de genade. Dat zegt Paulus wel, maar dat zegt hij natuurlijk in een hele specifieke situatie. Hij zegt dat in de Galatenbrief. Dat zegt hij tegen Jodengenoten die geprobeerd hebben om door de wet te houden dicht bij God uit te komen. En door zich helemaal onder de geboden van God te plaatsen om dan binnen te komen. En dan zegt Paulus in een Galatenbrief en in Romeinen 7 trouwens ook, maar daar zijn de geboden van God helemaal niet voor gegeven. De geboden van God zijn niet gegeven om daarmee kind van God te worden, om daarmee deel te gaan uitmaken van de eeuwenoude gemeente. Dan begrijp je het verkeerd. Je mag door het geloof in de Heer Jezus, door de genade die hij schenkt in de Heer Jezus, mag je erbij horen. En de geboden die ga je doen doordat de wet, zeg maar, die geboden in je hart legt. Ondertussen, om even te pauzeren, zegt hij dus tegen die heiden christen, rustig maar. Niet zo hoog van de toren blazen, alsof jij het nu bent, alsof jij het allemaal weet, alsof Israël voorbij is. Zij zijn Israëlieten, vergeet het niet. Zij zijn Israëlieten, zij zijn zonen en dochters van God. Nicodemus, Zacharias, al die mensen waar jullie van gehoord hebben, die moesten geen kind van God worden. Die waren dat al, die waren in het volk van God, in de eerstgeboren zoon geboren. Van hen is de heerlijkheid, God heeft het behaagd in hun midden te gaan wonen. En dat zal hij straks ook doen, nadat het evangelie door de wereld is gegaan. En van hen zijn de verbonden en de wetgeving. Volgende keer gaan we verder. En zullen we spreken over dat van hen ook de eredienst is. En daarom sluiten we het nu af voor vandaag. En hopen we elkaar de volgende keer weer te zien. U aan die kant en ik aan deze kant.